Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
Hoe groeit een meisje uit Oostenburg op Zeeuws-Vlaanderen uit tot een hardwerkend middenstandsgezin? Hoe groeit zij uit tot een algemeen directeur van onder andere de Wereldwinkelorganisatie hier in Nederland, de SNV, Tweede Kamerlid voor de PDA en dan uiteindelijk na benoeming in de hoofddirectie van de Verenigde Naties in New York bij de UNFPA, de United Nations Population Fund. En als je dan aan tafel zit te onderhandelen met onder andere president Erdogan en de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov. Over 50 minuten weet u meer, want we gaan praten met Thea Vierens. Thea, welkom. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. We kennen elkaar al heel lang, denk ik. De tijd dat je gemeentesecretaris was in Noordwijk.
Ja, het is al een hele tijd dat we elkaar kennen. Dus misschien weet jij ook wel hoe een meisje uit Oostburg uiteindelijk toch in New York terechtkomt. Ja.
Ja, want we hebben net een hele tijd zitten praten. Die hebben een heleboel laten zien waarvan ik dacht, hey, zo werkt dat daar in New York, zo zit dat in elkaar. Is het een idee om daar gewoon nog eens mee te beginnen?
Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Nou ja, we hebben de vorige keer ook al gesproken over mijn loopbaan. En we hadden weinig tijd voor de Verenigde Naties.
Ja.
En dat vonden we alle twee een beetje jammer. En niet voor niks, want we leven toch in een moeilijke tijd waarin er oorlogen plaatsvinden die zich ook uitbreiden. Waarin heel veel oneenigheid is. Heel erg veel politieke onrust is. En wat doet die VN dan? En wat hebben we daar nou aan? En toen dachten we, nou, het is heel goed om het daar eens apart over te hebben. En uit te leggen van, nou, wat kan nou wel? En wat kan die Verenigde Naties nou wel doen voor vrede en veiligheid? En wat kunnen ze ook niet doen? Om daar eens wat beter naar te kijken.
Ja, want je ziet allemaal afkortingen voorbij komen in krantenartikelen, bij de nieuwsuitzendingen, bij praatprogramma's. Allemaal afkortingen die je dan in een flits voorbij hoort komen. En dan heb je eigenlijk geen idee waarin die organisatie het zit, wat ze doen, noem het maar op.
Nou, ik zal het kort proberen uit te leggen. Dat is natuurlijk ingewikkeld, het is een hele grote wereldwijde organisatie. Je kunt het eigenlijk zien als een soort van wereldregering.
Ja.
Dat is het niet, maar het legt het handigste uit. In september komen alle staatshoofden, minister-presidenten, presidenten van alle landen in de wereld bij elkaar in New York.
In die hele grote ronde zaal.
In die hele grote ronde zaal. En dan hebben ze een hele agenda,
ja,
over vrede, veiligheid, mensenrechten, ontwikkeling, armoede, energie. Alle grote thema's die in de wereld spelen, die worden daar besproken en er worden besluiten over genomen. En er zijn hele belangrijke basisbesluiten. Toen het werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog in 1948, is er de verklaring van de rechten van de mens opgesteld. En dat is eigenlijk onze mondiale rechtsstatelijkheid. Jij hebt rechten, ik heb rechten, een land heeft rechten. Dat is daar vastgelegd. Daarnaast zijn er ook hele belangrijke doelen vastgelegd die eigenlijk door alle landen in de wereld zijn omarmd. Dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Mm-hmm.
Als ik ze kort samenvat, is het eigenlijk: help armoede de wereld uit. Honger mag niet meer. Schone oceanen, schoon water, toegang tot onderwijs, toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. En ieder mens is gelijk geboren en heeft gelijke rechten en ook gelijke plichten. Dat is eigenlijk de Verenigde Naties. En dan kun je al die organisaties, dus in september komen al die staatshoofden bij elkaar, kun je zien als een soort Tweede Kamer of een soort gemeenteraad, maar dan op wereldniveau. En dan heb je daarnaast een heleboel organisaties, UNDP, UNICEF, die natuurlijk iedereen kent, de WHO, de FAO, bijvoorbeeld voor landbouw. En ik werkte bij UNFPA, en dat is het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. En dat kun je eigenlijk al die organisaties, wat jij zegt, heel aardig, al die afkortingen die iedereen wel eens zo eens hoort, dat kun je zien als een soort van ministeries. Dus die dat allemaal voorbereiden en altijd mee bezig zijn. En er is een continue dialoog tussen dat wereldniveau, want dat gaat dan naar het regionaal niveau. De UN heeft 5 werelddelen, managerial gesproken zal ik maar zeggen. Dus Afrika of Latijns-Amerika. Ik had dan Oost-Europa en Midden-Azië als werelddeel. En die zijn weer verbonden met alle landen die daaronder vallen. En al die landen, dat werkt door tot op dorpsniveau. Dus het is niet zo dat die VN alleen in New York zit. Nee, die VN die zit tot in de haarvaten. Of dat nou New York is, of Noordwijk, of Kazachstan, of Groenland. Overal zit dat op.
Ja, je vertelde lokaal in het vorige gesprek dat het een soort spinrag over de hele wereld is.
Ja, het is ook een spinrag over de hele wereld. Omdat al die organisaties, neem UNICEF of neem de WHO, die zijn in alle landen actief. Die hebben daar programma's, die ondersteunen regeringen, die ondersteunen maatschappelijk middenveld om doelen, hè, zoals armoede de wereld uit, te halen, te supporten. Het is advies, het zijn samenwerkingen, dus dat is één grote machinatie van overleg, van dialoog, van diplomatie. En dat gaat bottom-up, vanuit Noordwijk tot in New York, waar iedereen bij elkaar komt. En andersom.
Nou hebben we het in de vorige uitzending, en dat was een halfjaartje geleden, hebben we het heel uitgebreid gehad over dat je inderdaad uit Zeeuws-Vlaanderen komt en hoe je bent gaan groeien in het plaatselijke gebeuren, in het landelijke, met de wereldwinkels en noem het maar op. Dus dat slaan we denk ik nu maar eventjes over, want eigenlijk is de vraag, hoe ben je hier nu zo terechtgekomen in die Verenigde Naties organisatie? Je komt toch niet eens als gemeentesecretaris van Noordwijk dat ze zeggen van, hé, die mevrouw Vierens, die moeten we maar eens even naar New York halen.
Nee, dat klopt. Nou, er zaten natuurlijk nog een paar stappen tussen.
Ja, dat denk ik ook.
Want ik denk dat een hele belangrijke stap is geweest dat ik bij SNV heb gewerkt. Nou, dat is een hele bekende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Heel veel Nederlanders zijn ook uitgezonden via SNV naar ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden. Het is ook een hele populaire organisatie, heel groot. Daar ben ik later algemeen directeur van geworden. En dat was eigenlijk niet zo gek, omdat ik ook al directeur was geweest van de wereldwinkels enzovoorts. Dus daar werd ik directeur. Dat was toentertijd een organisatie waar zo'n 2000 mensen werkten. En toen ik daar werkte, ik was wel politiek actief geweest, mm-hmm, maar toch terughoudend. Omdat als je bijvoorbeeld gemeentesecretaris bent, of nou, je bent directeur van zo'n internationale organisatie, moet je eigenlijk niet partijgebonden zijn, vind ik. Je moet de doelen van die organisatie dienen. En dan daar niet al te uitgesproken in zijn. Maar toen ik bij SNV werkte, werd ik toch wel benaderd door de Partij van de Arbeid, waar ik lid van was, of ik in de Tweede Kamer zou willen komen, of ik daar belangstelling voor zou hebben. En toen heb ik daar ja tegen gezegd, dus toen heb ik al die gesprekken, die procedure gedaan, zo ben ik in de Tweede Kamer gekomen. En toen ik daar zat, toen dacht, en we hadden natuurlijk veel contact, ik had ook de portefeuille buitenland en ontwikkelingssamenwerking. Dus ik had veel contacten met de VN. En toen dachten ze, hé, daar loopt een mevrouw rond die grote organisaties heeft aangestuurd op internationale samenwerking. En ook in de politiek heeft gezeten. Want het zijn twee hele belangrijke componenten om eigenlijk in zo'n internationale organisatie te werken. Dus je moet verstand hebben van ontwikkeling en samenwerking. En je moet een beetje verstand hebben en ervaring in de politiek. En dat had ik dus. Dus toen werden er signalen afgegeven of ik belangstelling zou hebben voor de VN. En de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft dat toen eens bij mij in de week gelegd.
must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
Zingen, Thea Vierens. Je hebt deze muziek meegenomen en die hoort wel een beetje bij je. We are the world. Als je toch in New York zit en in Istanbul een tijd woont, ja, dan hoor je bij de wereld. We hadden het erover dat je gevraagd werd.
Ja. Ja, gepolst, zal ik maar zeggen.
Gepolst, ja.
Want de UN is heel strikt en wie daar komt te werken. En dus ik zei eerst, nee, ik voel daar niets voor, want ik zit in de Tweede Kamer. Maar toen ging ik nadenken en toen ben ik op bezoek gegaan in Genève en in New York om eens beter te oriënteren van hoe zit die wereld in elkaar. En zou ik dat wat vinden? En uiteindelijk heb ik besloten om te solliciteren. Eerst op een andere functie. Toen werd ik dat niet, maar toen op de functie die ik later gekregen heb, en toen werd ik het wel. Want heel veel landen die willen natuurlijk wel mensen uit hun eigen land ook in New York in die directie hebben zitten. Ik snap dat toch wel. En daarom is het zo belangrijk dat dat niet van buitenaf beïnvloed en belobbyd wordt. Dus vanaf het moment dat je een brief schrijft, gaan de deuren op slot. Dan hoeft Nederland of welk land dan ook niet te lopen zeuren van, heb je mijn poppetje gezien? Nee. Dat gaat absoluut niet. Het is een ellendig lange procedure, heel complex, met heel veel gesprekken en lezingen en testen die je moet doen. En dan drie kwart jaar later ben ik benoemd in deze functie.
Drie kwart jaar, dan ben. Hoe zenuwachtig word je als je zo lang moet wachten totdat je een uitslag krijgt van wat je stip op de horizon waar je graag naartoe zou willen?
Ja, nou ja, het was soms wel spannend, maar ik zag het ook wel toch ook wel een beetje als een groot avontuur waarin je iedere keer voor nieuwe uitdagingen werd gesteld. Ja, je moest bijvoorbeeld een lezing houden van anderhalf uur. Dat moest gaan over een conflict in een land en hoe je dat allemaal zou oplossen. Dat land bestond niet, dat moest je dan zelf creëren en dan moest je daar een aantal rampen en onderdelen van de VN-agenda in plukken. Dus ik had een land verzonnen en met een heel verhaal daaromheen. En dan moet je bijvoorbeeld een strategie uitrollen hoe je dan dat conflict wat er is in die overstroming en die noodhulp en die rechtsstatelijkheid, hoe je dat zou aanpakken. Dan gaat de knop uit, dus je hoort of ze ziet ze niet. Dus je zit een beetje tegen je eigen microfoon thuis in je eigen kamertje aan te praten. En dan na anderhalf uur, dan zegt ze, nou dankjewel. En het is heel interessant, we gaan er naar kijken. En dat is dan weer zo'n onderdeel, zal ik maar zeggen.
Maar dat is een bedacht land. Maar tijdens ons voorgesprek heb je een aantal ellendes laten zien. Zoals die tijdens de periode dat je aan het werk was, dat die bezig waren. Allemaal, ja. Daar kwamen namen voorbij waarvan ik nu denk, ja, maar zijn ze daar nu eigenlijk al klaar? Nee, ze zijn nog steeds aan het donderjagen.
Nee. Nou ja, kijk, de VN heeft dus samen met al die fondsen, hè, dus de UNICEF's en de UNDP en de WHO's en de UNFPA's van de wereld, die hebben een hele grote agenda, hè, rond gezondheid en vrede en veiligheid. En dat komt allemaal samen. En dus ik dacht eerst nog een beetje naïef dat ik vooral het bevolkingsfonds en het mandaat van dat fonds, hè, bevolkingsvraagstuk, seksuele reproductieve rechten van vrouwen en gender en gendergerelateerd geweld, dat vooral mijn primaire agenda zou zijn. Maar er komt natuurlijk al die agenda's van die andere UN-organisaties ook bij, maar ook de vrede en de veiligheid. Want dat gebeurt in een land en daarmee wordt het gewoon echt onderdeel van je dagelijkse werk. Nou, toen ik dus in die periode dat ik directeur was, ik had als mandaatgebied Oost-Europa en Midden-Azië. En dan, daar waren dus grensconflicten tussen Tajikistan en Kyrgyzstan bijvoorbeeld. Er waren natuurlijk ernstige mensenrechten schendingen in Tsjetsjenië, in de Noord-Caucasus. De Afghaanse vluchtelingen, wat een heel groot issue was. Er zijn ontzettend veel natuurrampen in dat gebied en overstromingen, kleine aardbevingen. Eigenlijk in een soort continuum dat er altijd wel weer een paar dorpen geteisterd worden. De Syrische crisis is in die tijd begonnen aan de oostgrens natuurlijk van Turkije. En we hebben samen met Erdogan die eerste vluchtelingenkampen daar opgezet. Zuid-Ossetië, Abkhazie, Rusland. Heel moeilijk in de noodhulp voor ons, omdat je Rusland dan, ze hadden natuurlijk dat meteen ingepikt, dat gebied. Maar dan kom je daar ook niet meer in als nood- en als hulporganisatie. Nagorno-Karabakh, Armenië, Azerbeidzjan. Allemaal bevroren conflicten. Turkije, Armenië, vanwege de genocide destijds. En natuurlijk een immer, ik moet eigenlijk zeggen, een crisis die continu doorgaat. Dat is natuurlijk het geweld tegen vrouwen. Over de hele wereld is dat eigenlijk een doorgaande crisis.
Maar dat woord genocide, daarvan begrijp ik, dat mag je niet zomaar zo snel gebruiken. Wat er nu gezegd werd over Israël en Gaza, genocide. Ja. Turkije met de Koerden en zo, genocide. Wat zeggen zij daar zelf van?
Nou, juridisch, want ik vind terecht dat je heel voorzichtig bent met het woord genocide. Want soms worden grote woorden tegenwoordig makkelijk gebruikt. En daarom vind ik, en dat vind ik ook heel belangrijk van de VN, dat ze daar een basis in hebben. En ook rechtsstatelijkheid, en dat is ook juridisch algemeen geaccepteerd wat de normen zijn en wat de juridische context is van bepaalde termen die we te gemakkelijk gebruiken. En genocide is er één. Dus in dit geval Turkije, Armenië, de genocide op de Armeense bevolking is dus wel als genocide erkend. Hoewel Turkije dat nog steeds natuurlijk een ingewikkelde kwestie vindt. Nou, hetzelfde nu met de Palestijnen. En dat moet gewoon voor het internationale strafhof dat zijn proces krijgen.
Je bent daar aan het werk gegaan bij de UNFPA, onder andere in dus Istanbul. En daar was je bezig met bevolkingsfonds op te richten, met bevolkingsvraagstukken, seksuele reproductieve rechten, de LHBTI. gender en gender-based violence. Allemaal woorden die zo op mij afkomen. En jij gaat er zo makkelijk mee om.
Nou ja, het is natuurlijk, ik heb het niet opgericht. Hè? Istanbul was het hoofdkantoor van mijn mandaatgebied. Daar hebben we een VN-kantoor opgezet voor die regio. Hè? Als decentralisatie vanuit New York. Dus dat was de bestaande agenda. Het is een heel belangrijk en ook een heel moeilijk thema binnen de brede agenda, hè, rond ontwikkelingssamenwerking van de VN. Omdat het over iets achter de voordeur gaat. Want kijk, iedereen snapt kinderen en onderwijs, hè, UNICEF en gezondheidszorg voor kinderen, dat is makkelijk uit te leggen. Ja. Maar dat het over seksuele rechten gaat, dat is helemaal niet zo gemakkelijk uit te leggen. En dat je het geweld tegen vrouwen, dat is helemaal niet zo gemakkelijk uit te leggen. En dan helemaal niet als het achter de voordeur gebeurt.
Royal Philharmonic Orchestra speelt de nummer van Sebastian Bach voor twee violen, het Largo ma non tanto, onder andere Igor Oistrakh. Thea Vierens, je zit helemaal met je ogen dicht mee te genieten van deze prachtige muziek. In ieder geval vond je dat dat eigenlijk hierbij hoort, om die samenwerking, dat je dat daarmee bedoelt, het samenwerken tussen alle volkeren, tussen alle instituten in Amerika en waar dan ook ter wereld.
Ja, want dat is natuurlijk belangrijk. Dus het 17e doel van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, dat is partnerschappen. Want het is zo complex, je kunt het niet alleen. Dus je hebt elkaar hartstikke hard nodig. En net voordat je prachtige Bach, want Bach brengt alles bij elkaar. En de geweldige complexiteit brengt Bach in een soort logische melodie samen. En ik ben dol op Bach. Het is, want dan snap ik deze complexe agenda van de VN. Die kan ik beter begrijpen als ik Bach luister. Want Bach doet dat ook op een hele andere manier. En we hadden het natuurlijk net over dat het mandaat van UNFPA, het bevolkingsfonds, moeilijk was omdat het gaat over zaken die achter de voordeur spelen. En dat is natuurlijk veel ingewikkelder om dat tot een gespreksthema te maken. Maar het is een vrouwenrecht geworden, het is een mensenrecht dat mensen zelf bepalen hoeveel kinderen ze krijgen en de tijd die daartussen zit. Dus wat vaak gebeurt, vooral in dictatoriale landen, dat er meer Turkse mensen moeten zijn, of meer Koerdische mensen moeten zijn, of meer Palestijnse mensen moeten zijn, of meer Groenlanders moeten zijn, of minder. Dat is niet aan de staat, dat is gewoon aan jullie zelf. Het stelletje wat een kind wil, die bepaalt dat. Dat is een mensenrecht. Dat is een hele grote beslissing wereldwijd geweest toen dat is aangenomen. En dat is ook de kern van UNFPA. En een heel moeilijk punt, want het is gerelateerd aan geweld tegen vrouwen. Want er is heel erg veel geweld tegen vrouwen, seksueel geweld tegen vrouwen. 1 op de 3 vrouwen krijgt daarmee te maken. Wereldwijd, de cijfers in New York zijn niet anders dan in Noordwijk. De cijfers dan in Noordwijk zijn niet anders dan bijvoorbeeld in Kazachstan, of in Peru, of in Zuid-Afrika, of in Groenland. Overal ter wereld, dwars door alle culturen en rijk arm heen, is het geweld tegen vrouwen stuitend. En het is ook heel moeilijk om het de wereld uit te helpen. Eigenlijk zijn die cijfers de laatste 20 jaar nauwelijks veranderd.
Kun je een verklaring geven waarom dat zich allemaal is gaan ontwikkelen? Want dat hoorde je bij wijze van spreken 30, 40 jaar geleden. Hoorde je dat nauwelijks? Of was het er toen wel en wisten wij het niet?
Het was er toen ook al. Een van de grote schandalen rond geweld tegen vrouwen was bijvoorbeeld, want tijdens oorlogstijd neemt dat ook toe. Geweld tegen vrouwen is ook heel vaak een wapen wat de vijand inzet tegen. Hè, als ze een dorp innemen, als ze een gebied innemen. De Russische soldaten hebben natuurlijk verschrikkelijk huis gehouden in Duitsland toen ze daarheen kwamen bij de Tweede Wereldoorlog.
En hoe is het dan nu met Oekraïne?
Nou ja, nu hebben we natuurlijk Rusland en Oekraïne. Waren alle twee landen in mijn mandaatgebied. Dus ik heb daar heel veel gewerkt. Ik had in alle twee die landen een groot team zitten met een grote agenda. En in Rusland deden we ook hele grote programma's met de Russisch-Orthodoxe Kerk. Ook rond vrouwenrechten. Dus dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Maar we deden daar ook de volkstelling. En in Oekraïne deden we ook heel veel rond geweld tegen vrouwen. En wat dan belangrijk is, als een vrouw aangifte wil doen, moet ze geloofd worden. Maar als vrouwen aangifte gingen doen in de jaren 50, 60, 70, 80 en ze kwamen bij de politie, of als er in crisisgebieden het leger, dan zei ze ja, je zult het er wel naar gemaakt hebben. Hè? Je rok was te kort of je hebt het uitgelokt. En dat is natuurlijk onzin. En dus we hadden een groot programma, een pilot in Oekraïne en ook in Turkije, om de politie en het leger daarin te trainen en te scholen dat als een vrouw aangifte doet, dat dat een misdaad is, een overtreding van de regels, van de wet, humaan, maar ook juridisch. En dat zij, en dat ze dat dus serieus moeten nemen. En dus dat ook moeten gaan behandelen. Nou, dat is natuurlijk een heel groot programma. Ik ben ook bij de starts van dat soort programma's geweest. Het Oekraïense leger. En mocht ik dan nog een lezing houden om dat te introduceren. En dus zo is dat uitgebreid. En wordt meestal, maar nog steeds niet altijd, als een vrouw aangifte doet, dat ook serieus genomen.
Maar hoe gaan die mensen daar dan mee om? Dus over de hele wereld gezien, dan komt een mevrouw in een ver vreemd land en die komt eens even vertellen wat er eigenlijk zou moeten veranderen.
Nee, er komt geen vrouw uit een ver land. Er is natuurlijk in ieder land al een proces gaande. En daar sluit je zoveel mogelijk op aan.
Och ja, ik vergeet die hele tussenstap natuurlijk. Ja. Jij staat er boven, maar je gaat niet rechtstreeks met die mensen.
Nee, kijk, er zijn landenteams. Ja. Nee hoor, dat geen sorry. Er zijn landenteams die bestaan uit Oekraïense mensen of uit Russische mensen. Die zitten in de haarvaten van die maatschappij. Die hebben contact met vrouwenorganisaties, met scholen, met kerkelijke organisaties. We hebben altijd heel veel met de kerkelijke organisaties samengewerkt. Of het nou islam is, of christendom, of de Russisch-orthodoxe, Armeens-orthodox. Dus die zitten in die haarvaten van die maatschappij. En dat wat in die haarvaten van die maatschappij zit, dat komt uiteindelijk bij elkaar in zo'n mandaatgebied. En dat wordt opgetild naar beleid. Landelijk beleid, internationaal beleid.
En in hoeverre hebben de kerken daar ook nog invloed? Want dat heb ik je ook vaak horen zeggen, dat de kerken zo'n belangrijk onderdeel uitmaken in de hele structuur.
Ja, nou, kerken hebben natuurlijk heel veel mensen zijn gelovig. En er zitten heel verschillende geloofsrichtingen. Maar als het natuurlijk gaat over normen en waarden en over recht en onrecht en over macht en onmacht, daar vinden de meeste kerken, geloofsrichtingen, vinden daar wat van en spelen daar ook een rol in. En dus in die zin zijn ze belangrijk voor het maatschappelijk middenveld en voor de humanitaire en de juridische en daarmee ook die economische ontwikkeling van een land.
Natuurlijk niet ontbreken, Teresa en Maria van Oekraïne. Dit nummer, dat zongen ze bij het Eurovisie Songfestival. De heer Fiens, ik vind het zo geweldig welke muziek je allemaal uitzoekt en meeneemt. Heerlijk. We waren bij Oekraïne gebleven. Hoe dat daar allemaal in zijn werk gaat. We hadden het tijdens de muziek, hadden we het er eventjes over en toen dan.
Ja, want het is natuurlijk heel bijzonder. Rusland en Oekraïne maakten deel uit van mijn mandaatgebied, waar ik werkte. Ja. En nu is daar deze oorlog uitgebroken.
Het zou maar 3 dagen duren.
En het zou maar
3 dagen
duren.
We zijn nu 4 jaar verder.
Ja, en het is natuurlijk een groot drama wat verder reikt dan Rusland en Oekraïne. Destijds, want zo kwamen we er ook op, Han, hadden we een groot programma in de Oekraïne. En dat was het bestrijden van seksueel geweld tegen vrouwen. En niet alleen in Oekraïne, maar in alle landen van de wereld. En dat zo belangrijk is, want geweld tegen vrouwen is nooit goed te praten. En het is ook geen uitlokking. En het moet ook echt aangepakt worden, want het is een heel groot, continu crisisthema. En dat komt eigenlijk ook omdat het soms te eenvoudig wordt gemaakt, zoals hier ook wel gebeurt. Laat geen asielzoekers komen, want die gaan onze vrouwen pakken. No way, dat is niet terecht. En dat is ook niet zo. En die zijn ook niet oververtegenwoordigd in de daders. De meeste daders zijn nota bene in huis te vinden. Het is eerder altijd ome Henk dan dat een asielzoeker dat is. Het is vaak meestal een bekende van de vrouw in plaats van dat het een onbekende is. En omdat we dat allemaal negeren, daarom is het ook zo moeilijk te bestrijden. In feite gewoon een slechte feitelijke analyse. En dat verdienen wij niet, dat verdienen vrouwen niet. Het moet veiligheid komen voor vrouwen.
Maar voor wie is nou de taak om dat beter kenbaar te maken aan, zeg maar, de Nederlandse bevolking?
Nou, dat moet je allemaal doen. Dat moet iedere politieke partij doen, dat moet ieder mens doen. Dat moet jij als radioreporter doen, dat moet ik als inwoner van Noordwijk doen. Onrecht wat structureel in een maatschappij verankerd is, wat bovendien een heel nadelige impact heeft op die samenleving en op vrede en veiligheid. Dat moet je aanpakken, dat is een taak van iedereen. Van iedere inwoner, van iedere bestuurder en van iedere politicus. Oekraïne, daar hadden we dus daar een groot programma over. Ja. Ook in Rusland trouwens, nu in oorlog. Eigenlijk toch iets wat er altijd wel sluimert en sluimert. Rusland is teruggeworpen als Rusland nadat het grote Sovjetrijk was. En ze wilden natuurlijk altijd die macht terugveroveren. En de macht van Rusland is ook altijd heel groot geweest in die regio. Zo heb ik het ook altijd ervaren. Belarus was natuurlijk altijd, met Lukashenko natuurlijk altijd al een trouw volger. Maar er waren vijanden en er waren meelopers. En nou, dat is Hongarije en dan zie je Polen en je ziet al die landen bewegen. Als ik kijk in die regio, zeker in Centraal-Azië. Kazachstan is natuurlijk een belangrijk groot olieland. Wel een donorland trouwens van de VN. Maar als Rusland groen zei, dan zei Kazachstan ook groen. En Oezbekistan, die volgde dan Kazachstan weer op. En dan kwam Turkmenistan. En er was altijd echt een soort vaste trend van dat toch Rusland in bepaalde uitspraken, opvattingen gevolgd werd. En je ziet er ook in zo'n regio dat daar een hele machtsstructuur zit. Rusland is de baas. Dat is echt onomwonden, was altijd zo. Turkije in dat gebied was ook de baas. Daar kun je niet omheen. Dus er zit een hiërarchie. Nou, Rusland heeft dat omgezet in een aanval op Oekraïne. En daarmee eigenlijk een aanval op het vrije Westen. En al die onafhankelijke landen die inmiddels niet meer in die Sovjet-Unie zaten. Dus het conflict is heel gelaagd. Nou, je ziet als zo'n oorlog uitbreekt, oorlog en crisis maakt onderdeel uit van je pakket. Wie er ook werkt binnen de VN, en waar dan ook, dus ook in mijn takenpakket, zat daar dat je meteen de pet opzet van noodhulp, crisis en je programma's daarop aanpast.
Nou heb je geregeld aan tafel gezeten met de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, meneer Lavrov. Die zien we nog wel eens een keer voorbij komen. Wat besprak je dan met zijn man en wat deed hij daarmee?
Nou, Lavrov kwam om de hoek kijken, omdat in de periode dat ik er werkte, het gesprek op gang is gekomen dat Roemenië, Bulgarije en Rusland eigenlijk als uitgefaseerd zouden moeten worden. Want die kregen nog, ik zal maar zeggen, ontwikkelingsgeld. Omdat we allerlei projecten die we daar deden ook financieel nog ondersteunden. Maar dat waren landen die toen, Roemenië, Bulgarije toetraden tot de Europese Unie. En Rusland is nou niet meteen Soedan, zal ik maar zeggen. Dus daar was een gesprek over op gang gekomen. Rusland wilde ook uitfaseren. Maar gezien de erbarmelijke armoede in Rusland, vanaf het moment dat je Moskou uit bent, kom je in het armste gebied wat je je kunt voorstellen. Vinden wij dat als armoedebestrijders heel lastig om dat aan een land over te laten die niet meteen het eerste oog heeft voor de allerarmste in haar land. Dus dat was heel ingewikkeld. Maar ik vond zelf, en ik zeg nu ik, maar dat is natuurlijk een hele beweging.
Het hele team achter.
Dat we Rusland moesten uitfaseren en dat ze donor zijn en niet meer gebruiker van al die mogelijkheden. En toen heb ik toch een soort methodiek ontwikkeld met een uitfaseringsplan voor 5 jaar. Want we deden een paar hele grote programma's in Rusland. En had ze ook wel veel baat bij. Dus dat was een beetje moeilijk. En daar hebben we toen afspraken over kunnen maken. En dat was een grote opluchting voor iedereen. En toen werd ik binnen een week uitgenodigd om naar Rusland te komen. Want ze hadden mijn plan aanvaard. En toen werd ik ontvangen dus door Lavrov. Die normaal niet zo gemakkelijk beschikbaar is. Dus die hele uitfasering van Rusland als donor, dat is eigenlijk vooral ons grote gespreksonderwerp geweest en hoe dat te doen.
Hoeveel respect heeft zo iemand dan voor jou?
Nou, veel. Lavrov is heel erg lang de ambassadeur geweest in New York voor de Verenigde Naties. Dus hij weet heel goed hoe de VN-hazen lopen. En hij kent het spel als geen ander, want hij heeft een paar periodes als ambassadeur in het hart van de Verenigde Naties geopereerd. Zowel natuurlijk in de Veiligheidsraad als ook in de Economisch Sociale Raad, waar al die fondsen die armoedebestrijding doen, ondervallen. Dus op dit thema was dat heel goed te bespreken. Nu is dat natuurlijk anders, want nu gaat het over oorlog, nu gaat het over macht. Nu gaat het over, nou zit hij in de kleine machtskring van Poetin. Dus nu heeft hij een andere rol.
Word je daar niet helemaal bedroefd van, wat je dan allemaal dat soort dingen in de wereld om je heen ziet gebeuren?
Ja, dit vind ik zo dramatisch. Dit is heel erg. Je ziet Georgië die nu meegaat. Dat was een ontzettend positief land die heel erg strak ook in die agenda zaten. Kijk, er zijn twee dingen over de VN die ik hier wil opmerken. We hebben de Veiligheidsraad. Mm-hmm. En dan hebben die oude landen, zal ik maar zeggen, Rusland en China en de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland, die hebben een vetorecht. Dat was logisch toen het over de Tweede Wereldoorlog ging, maar nu niet meer. Dus dat werkt voor geen meter. Dus we krijgen daar niks voor elkaar, want er wordt iedere keer een veto uitgeroepen door een van die landen. Dus die Veiligheidsraad, die is mank. Die is gedeeltelijk verlamd. Maar daarmee is natuurlijk de macht van de VN niet over. Want als dat het enige wat de VN zou hebben, zou zijn, dan misschien wel. Maar de Veiligheidsraad is één instituut, maar de Sociaal-Economische Raad, waar al die fondsen onder vallen, de WHO's van deze wereld, die zijn gewoon volop in charge, die werken gewoon door. En dat is ook, dat is eigenlijk de zachte vredestichter, zou ik moeten zeggen. Want die zitten toch in dat hele netwerk met die maatschappelijk middenveld, met die kerken, met die vakbonden, met die werkgevers, met die parlementariërs. Dat hele netwerk, dat draait wel door. UNICEF blijft werken, UNFPA blijft werken, UNAIDS blijft werken. Dat moeten we niet vergeten. Er is de Veiligheidsraad die over vrede en veiligheid gaat. Dat is heel moeilijk op dit moment. Maar de VN speelt nu nog steeds een hele grote rol, ook in deze oorlog, als het gaat over de dialoog.
En dan denk ik dat het tijd wordt om eens te gaan dansen.
Ja.
Thank you. moría. Buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda nos veía, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció.
Lagos. Heerlijke dansmuziek. Thea Fierens kon nauwelijks op de stoel blijven zitten. Ja, het is je lievelingsnummer. Het wordt tijd dat we gaan dansen, want er wordt zoveel afgebroken. Maar wat kunnen we nou gaan doen om eens een ommekeer teweeg te gaan brengen?
Nou ja, ik denk, die ommekeer, daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. En, want als er iets zo groots speelt als oorlog en geweld en, hè, en de neiging naar dictatuur en de rechtsstaat vergeten. En, hè, het is heel simpel. Het stoplicht staat op rood en we rijden nu lekker door. Het interesseert ons niks dat we ooit met z'n allen hadden afgesproken dat dat het handig zou zijn. Je stopt als het rood is en dat je mag doorrijden als het groen is. Het lijkt wel alsof het allemaal niet meer geldt. En ja, het kan allemaal. Maar we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. En kijk, net zoals bij de Verenigde Naties. Die Veiligheidsraad is op dit moment minder effectief. Maar al die fondsen, al die programma's doen met die landen zelf om armoede de wereld uit te helpen. Voor vrede en gerechtigheid, vrouwenrechten. Dat gaat grotendeels door. En hoewel er ontzettend bezuinigd wordt, bijvoorbeeld ook door Nederland, op ontwikkelingssamenwerking, alsof dat de wereld beter maakt. Nee, dat is niet waar. Nederland heeft baat bij ontwikkelingssamenwerking, want we zijn handelaars. En handel kan niet zonder contacten, zal ik maar zeggen. Dus mensen in een land zijn de ogen en de oren. Dus ga vooral door. En de UN speelt natuurlijk toch in die fondsen een grote rol in de dialoog met landen. Gewoon niet bij de machthebbers, zal ik maar zeggen, maar op lokaal niveau, op regionaal niveau. Gaan die gesprekken tussen VN-mensen, tussen kerkelijke mensen, tussen mensen uit het onderwijs en de gezondheidszorg en de ziekenhuizen, dat gesprek wordt doorgezet. En daar zit ook de potentie voor vrede. In dat netwerk, want dat is partnerschappen. Nou ja, ik zou eigenlijk steeds maar iedereen willen oproepen dat als er bezuinigd wordt op iets, moet je zelf misschien eens weer een stapje extra harder lopen. Dus in plaats van dat je 1 euro, zou het mooi zijn als het nu, omdat we het zo hard nodig hebben om armoede de wereld uit te helpen, geweld de wereld uit te helpen, zijn er echt voor sommige programma's misschien wel 2 euro nodig. Toen ik bij UNFPA kwam werken, was Bush president en die droeg financieel niet bij aan UNFPA, omdat we het over vrouwen en seksuele rechten hadden. En dat was niet zijn agenda. Nou, dat is een goed recht. Hij is een land, hij mag dat zeggen. Nou, toen kwam Obama, toen ging Amerika weer betalen. En toen kwam Trump en toen werd het geld weer teruggetrokken. Maar wat je dan ziet als zo'n land zich terugtrekt en niet meer betaalt, dat andere landen die juist vinden dat dat wel moet gebeuren, meer gaan betalen. Dus iedereen moet meedoen om aan die goede kant te gaan staan. Wegkijken helpt echt niet. En niet alleen financieel, maar ook moreel. Dus binnen je sportclub, binnen je kerk, binnen je vereniging, binnen je organisatie, binnen je politieke partij, in het nieuwe kabinetsverhaal zal toch echt moeten dat de steun aan de agenda om armoede te bestrijden en vrede en veiligheid te bevorderen en rechtsstatelijkheid en juridische gerechtigheid voor iedereen, rijk of arm, man of vrouw, om dat in stand te houden. En dat kun je niet alleen, dat kan de VN niet alleen, dat kan de lokale kerken niet alleen. Dat kan alleen maar als je dat samen doet.
Maar dus vanuit dat spinderag wat over de hele wereld is, dat daar constant gevochten en geïnvesteerd wordt. Ja. In de hoop dat daarboven mensen het ook gaan begrijpen en meenemen.
Ja, ja. Nou, er is natuurlijk altijd toch een dialoog. Achter alles wat we op de televisie zien en horen in praatprogramma's, daarachter zitten toch al die inwoners van Oekraïne, al die inwoners van Rusland en al die inwoners van Nederland, die toch in allerlei netwerken met elkaar verbonden zijn en van daaruit, uit solidariteit, die vrede en veiligheid toch weer kunnen bereiken en samenwerken daarheen.
Ik vind het eigenlijk een geweldige oproep dat we eens positief moeten gaan denken en blijven denken.
Ja, natuurlijk, want je kunt niet bij de pakken neer gaan zitten. En soms hebben we natuurlijk allemaal dat we even daar heel droevig over zijn. Maar er is altijd macht en onmacht, maar er is ook altijd macht en tegenmacht. En samen zijn we die tegenmacht en dat zijn wij gewoon inwoners van alle landen.
Zullen we positief blijven?
Ja, nee, er is ook altijd heel veel hoop. Er is heel veel hoop.
Mooie afsluiting. Dankjewel Thea voor je hele positieve verhaal. Heerlijk, dankjewel.
Jij bedankt Han. Jij bedankt. Dankjewel.
Through the smiles of hate. worst of the worst. It's here they got the range and the machinery for change, and it's here they got the spiritual thirst.